luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
God heeft mij naar deze tekst en geleid. En we gaan de komende 3 weken in december gaan we een drieluik doen uit Filippenzen. En gaan we kijken naar 3 karaktereigenschappen, 3 karakteristieken van samen eensgezind gemeente zijn. En daarin gaan we vandaag naar de eerste eigenschap kijken. En dat is eensgezind strijden. En dat vinden we in het einde van hoofdstuk 1 en begin van hoofdstuk 2. Als je vanaf de vers 1 zou beginnen, vanaf Filippenzen, en je zou de versen lezen van vers 1 tot en met vers 26 hè, voor de tekst van vandaag, dan denk ik dat waar je mee wegkomt, wat het kernwoord is van al die versen, is het woord vruchtbaarheid. Vrucht dragen in alle omstandigheden. En Paulus die bidt daar ook dat de Filippenzen vervuld mogen zijn met de vruchten van rechtvaardigheid tot op de dag van Christus. En hij vertelt over zijn huidige gevangenschap en hoe zijn gevangenschap tot meer vrucht leidt. Ja, iedereen in en rond de gevangenis weet dat Paulus gevangen is vanwege het feit dat hij Jezus verkondigde. Maar omdat hij gevangen zat vanwege dat, zorgde dat ervoor dat er anderen waren buiten de gevangenis die daardoor nog onbevreesder waren in het over Jezus spreken. En dat brengt Paulus vreugde. He, dat Jezus groot gemaakt wordt door zijn gevangenschap. En dus gaat hij zelf zo ver om te zeggen dat omwille van de vruchtbaarheid van anderen, dat hij het oké vindt om langer te blijven leven, terwijl hij eigenlijk liever wil sterven en bij Jezus wil zijn. Ja, dus vruchtbaar zijn voor Jezus, vruchtbaar zijn in Jezus, is het grote plaatje, is de visie wat Paulus duidelijk wil maken in die openingsversen van deze brief. Vruchtbaar zijn in alle omstandigheden. Of misschien beter nog wel vrucht dragen ondanks alle omstandigheden of vanwege alle omstandigheden. Dus we beginnen vandaag ons drieluik in Filippenzen hoofdstuk 1 vers 27. En nu dat grote plaatje geschetst is in die openingsversen, die visie van vrucht dragen, komt Paulus meteen tot de kern van de brief, tot de reden waarom hij deze brief schrijft. En dat is omdat Paulus zich zorgen maakt over deze gemeente. Dat is een gemeente die namelijk weinig tot geen voortgang boekte in het vruchtdragen. En dus wil hij de gemeente aanmoedigen, hij wil de gemeente aansporen. En dat doet hij op 2 verschillende manieren. Hij gaat eerst kijken en gaat hij ze wijzen op de gezamenlijke roeping die ze hebben als discipelen van Christus. En als hij dat dan vervolgens gedaan hebt, dan gaat hij iets vertellen over het doel van de gemeente in het vervullen van die roeping. Dus dat zijn ook de 2 elementen waar wij vandaag naar gaan kijken. Dus laten we bidden en dan gaan we de verse beginnen voor vandaag. Vader Heer, ik dank u voor deze dag, Heer. Ik dank u dat we samen mogen komen, Heer. Dat we gemeente mogen zijn, dat we uw lichaam mogen zijn, Heer. Dat u het hoofd bent, Heer. En we hebben grote verwachtingen van vandaag, Heer, omdat u een groot God bent, Heer. Dus spreek tot onze harten, Heer. Open onze oren. Maak ons hart zacht, Heer, om te ontvangen wat u vandaag voor ons heeft, Heer. Want u wil spreken tot ons. U wil iets bewerkstelligen in ons hart, Heer. En we willen vragen, Heer, dat u dat vandaag in ons doet, Heer. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Laten we allereerst lezen vanaf vers 27 tot en met het einde van het hoofdstuk, vers 30. En daar staat dit. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. tot zover. Voor degenen die mij een beetje kennen, die weten wellicht dat ik een groot Tolkien-fan ben. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Dus letterlijk met de paplepel ingegoten bij mij. Want mijn vader was ook altijd een groot Tolkien-fan. En die las mij als klein jongetje de Hobbit voor. Dat kan ik mij nog levendig herinneren. En ik weet ook nog dat ik het voor het eerst zelf ging lezen. En dan de ervaring toch anders krijg. En dan lees je vervolgens door met de trilogie van de Band van de Ringen. De Lord of the Rings. En ik weet nog dat wij beiden toen heel erg blij waren om dat het verfilmd werd, dat de trilogie verfilmd werd. En ik weet dat mijn vader en ik toen een keer de eenmalige actie bij dat paté hebben gedaan, dat je alle drie de films achter elkaar kon kijken, een hele nacht door, van 9 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends ongeveer, iets in die zin. En dat was echt een feest. Maar goed, maar ik moest dus aan Lord of the Rings denken in de voorbereiding van deze preek. En er is het namelijk in de tweede film, en als je de films gezien hebt, dan weet je denk ik waar ik het over heb. Aan het einde van de tweede film, dus we zitten nog midden in het verhaallijn, waarbij er nog strijd is, waarbij er geen enkel uitzicht is op het feit dat die ring ooit vernietigd gaat worden. Aan het einde van die tweede film zit er een lange monoloog die een van de twee hoofdkarakters Sam geeft. En hij praat tegen zijn mede-kompaan. Frodo als ringdrager. En ik moest aan die monoloog denken vanochtend, vandaag, bij de voorbereiding. Dus ik wil dat voorlezen, want ik denk dat het een heel mooi beeld schetst van wat Paulus hier ook wil gaan doen. Sam die zegt dit. Hij zegt, het is als in de grote verhalen, meneer Frodo, degene die er echt toe doen. Ze zaten vol gevaar en duisternis. Soms wilde je het einde niet eens weten, want hoe kon het einde gelukkig zijn? Hoe kon de wereld weer worden zoals het was nadat er zoveel slechts was gebeurd? Maar uiteindelijk is het slechts een voorbijgaand iets, deze schaduw. Zelfs de duisternis moet voorbijgaan. Een nieuwe dag zal aanbreken. Wanneer de zon schijnt, zal die nog helderder schijnen. Dat waren de verhalen die erbij bleven, die iets betekenden. Zelfs als je te klein was om het te begrijpen waarom. Maar meneer Frodo, ik denk dat ik het begrijp. Ik weet het nu. Mensen in die verhalen hadden veel kans om terug te keren, maar deden dat niet. Ze bleven doorgaan, omdat ze zich aan iets vastklampten. Waar klampen we ons aan vast, Sam? Zegt Frodo. Dat er nog iets goeds is in deze wereld, meneer Frodo. En het is de moeite waard om voor te vechten. Einde citaat. Het is een prachtig moment in de film. Ze zitten midden in de strijd. En Sam probeert Frodo te bemoedigen in die strijd. En ik moest eraan denken omdat Paulus namelijk precies hetzelfde hier doet in deze brief. Ja. Alle discipelen, wij van Jezus, zijn namelijk ook deelgenoot in een verhaal van epische proporties. Een verhaal dat er echt toe doet. Een verhaal dat vol gevaar en duisternis is. Waarvan we misschien soms afvragen of het einde wel goed zal zijn, terwijl we weten dat die dag zal aanbreken. En die openingsverse van deze brief vertelt Paulus hoe hij dit verhaal beleeft. Dat hij niet opgeeft als het moeilijk wordt. Dat hij zich vastklampt aan Jezus, omdat Jezus de moeite waard is om voor te vechten. En hij geeft een voorbeeld van vrucht dragen onder alle omstandigheden. En in de tekst van vandaag, in onze verse van vandaag, verschuift Paulus de aandacht van zijn verhaal naar het verhaal van de gemeente. Ja. Want het gaat hen niet zo goed af. Hij hoort van Epafroditus dat de gemeente door een soortgelijke strijd heen gaat. Maar ze dragen geen goede vrucht, omdat ze zich niet gedragen als discipelen van Christus. Omdat er onrust is in de gemeente, omdat er geen eensgezindheid is in de gemeente en omdat ze uit eigen belang en uit eigen waan handelen. Dus Paulus schrijft om hen aan te moedigen. Hij wil als hij komt een ander verhaal horen als dat hij nu hoort. En hij wil een verhaal horen van discipelen die niet opgeven te midden van de strijd. Die ondanks alles zich aan Jezus vastklampen omdat Jezus het waard is om voor te vechten. Dus Paulus spoort hen aan en het eerste wat hij doet is dat hij hun aanspreekt op hun manier van wandelen. En hij zegt, wandel waardig aan het evangelie. En dat woord wandelwaardig is in de grondtekst een beetje een apart woord. Want dat zou je letterlijk kunnen vertalen met gedraag je als burgers. En je denkt, ja, dat is een vreemd woord. Maar de reden daarvoor is dus dat de kerk in Filippenzen is een Romeinse kolonie. En ze zijn trots op hun burgerschap als zijnde Romeinen. Maar Paulus wijst hun erop dat ze niet moeten vergeten dat ze een dubbel burgerschap hebben. Dat ze niet alleen burgers zijn van Rome, maar dat ze ook een burger zijn van de hemel. En Paulus bouwt dat op in de rest van de brief, want als we naar Filippenzen hoofdstuk 3 gaan, naar het einde, dan zegt Paulus daar, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Dus naast Romeinse burgers, waar ze bepaalde verantwoordelijkheden voor hebben en moeten nakomen, zijn ze tegelijk ook hemelburgers, waar ze ook bepaalde verantwoordelijkheden hebben die ze moeten nakomen. Maar wat bedoelt Paulus nou met dat waardig aan het evangelie wandelen? Dat is een uitdrukking die Paulus in meerdere van zijn brieven op verschillende manieren gebruikt. En de beste uitleg geeft hij zelf in een van zijn brieven, namelijk in Colossense hoofdstuk 1. Colossense hoofdstuk 1 vers 10 tot en met 12, daar legt Paulus dit uit hoe dat wandelen op een waardige manier eruit ziet. Hij zegt, zodat u wandelt op een wijze de Heer waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Dus als we deze tekst zouden lezen, dan zou je daar 6 karaktereigenschappen van waardig wandelen in terug kunnen vinden. Hem in alles behagen, vrucht dragen in elk goed werk, groeien in de kennis van God, bekrachtigd worden met de kracht gelijk aan de sterkte van zijn heerlijkheid, geduld oefenen en met blijdschap volharden en dankbaar zijn aan de Vader. En dat betekent niet dat we een perfect christelijk leven hoeven te leiden, maar dat betekent wel dat we een actief christelijk leven behoren te leiden, waarbij er geestelijke groei is. Ja. Dat betekent dat we een actieve houding mogen hebben onder alle omstandigheden. En de bedoeling van dat waardig wandelen is dat we vervolgens eensgezind zijn van geest en dat we eensgezind strijden voor het geloof of door het geloof. Een gemeente waarin iedereen waardig wandelt is een gemeente die niet alleen intern eensgezind van geest is, maar ook extern eensgezind in de strijd is. En Paulus benoemt daar, en dat zie je niet heel erg terug in de vertaling, maar dat beeld dat roept 2 verschillende beelden op. En het ene beeld wat dat oproept is het beeld van een groep soldaten. Ja, een groep soldaten die samen als een unit zeg maar sterk staan. En ze staan vastberaden, stevig en ze weigeren om eigenlijk van positie te veranderen. Waar ze staan, daar staan ze en ze bewegen niet en ze verdedigen dat. Dat is het ene beeld, als een groep soldaten. En het andere beeld wat erin zit, is een groep atleten. Ik moest bijvoorbeeld denken aan rugby. Ja, een groep die zich in zo'n scrum zeg maar als één unit over het veld beweegt en strijden voor hetzelfde doel. Ja, en je ziet dat vaak natuurlijk in teamsporten, maar ook denk ik in het leger als je soldaat bent, dat elk persoon in zo'n unit heeft een plek, heeft een doel, heeft een functie. En dat hele team is nodig om goed te kunnen functioneren. En dat is net zo bij de gemeente als lichaam. Iedereen moet zijn taak doen om goed te kunnen functioneren. Om zij aan zij te wandelen, om zij aan zij te kunnen strijden. Ja, dus dat dubbele beeld van een soldaat zijn en een atleet zijn is het beeld van een actief, eensgezind christelijk leven als gemeente. En dat dubbele beeld, dat zien we in vers 28 uitgewerkt worden op 2 verschillende manieren. Eigenlijk wat er staat is dat als we als één bewegen, als gemeente, dat we geenszins afschrikken door geestelijke tegenstanders. Bijbelcommentator David Guzik die heeft daar het volgende over gezegd. Hij zegt, wanneer onze geestelijke vijanden er niet in slagen ons bang te maken, hebben ze volledig gefaald, omdat ze eigenlijk geen ander wapen hebben dan angst en intimidatie. Ook als we geenszins afschrikken, dan is dat voor onszelf een bewijs van onze redding, omdat onze geestelijke vijanden alleen in de geest overwonnen kunnen hebben. En dat is dus een teken van het feit dat wij gered zijn. En Paulus zegt hier dat niet alleen het genade is dat we in hem geloven, maar dat het ook genade is dat we voor hem lijden. Omdat eensgezind van geest zijn, betekent dat we de strijd mogen winnen. Dat we mogen groeien in ons karakter, dat we mogen groeien in geloofszekerheid. Bijbelcommentator Tony Merida zegt het volgende. Hij zegt, er gaat niets boven deel uitmaken van een lokale kerk die samen op missie is. Geen enkele groep, geen enkel team, geen enkele organisatie is als de kerk, de gemeenschap van het evangelie. Wees geen geheim agent, een kleine ninja die er in zijn eentje vandoor gaat. Maak deel uit van de eenheid, maak deel uit van het team. Bid, geef, ga, moedig aan, investeer en ondersteun. Wees een soldaat en doe dat in de kracht van Christus. Einde citaat. Burgers, hemelburgers die hun ogen gericht hebben op de hemel, die één van geest zijn, die samen voor het evangelie strijden en zich op geen enkele manier angst aan laten jagen, doen dat omdat juist die strijd resulteert in vrucht dragen. En dat is waar Paulus hen toe aanspoort. Dat is waarom Paulus hen deze brief schrijft. Maar Paulus legt continu de nadruk op samen. Ja, samen strijden voor het evangelie. Samen één van geest zijn. Gemeente zijn doe je samen. Discipel zijn doe je samen. Vrucht dragen doe je samen. Dat is onze roeping als discipelen van Christus. Laten we verder lezen. Hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 4. Als er dat enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van geest, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Ik zei eerder dat een gemeente waarin iedereen waardig wandelt aan het evangelie, een gemeente is waar die niet alleen intern eensgezind is in geest, maar ook extern eensgezind is in de strijd. Maar om extern eensgezind te zijn in de strijd, moeten we eerst intern eensgezind zijn in de geest. Dat is waar het begint. Ja, zonder interne eensgezindheid kunnen we niet extern eensgezind zijn. Als er interne conflicten zijn, dan kunnen we nooit extern de strijd winnen met z'n allen, samen. Dus Paulus wilde eensgezindheid in de gemeente, zodat ze de bediening van het evangelie delen, konden doorzetten. En dat is hetzelfde wat Jezus voor ons wil in onze gemeente. Ja, hij wil als gemeente dat we eensgezind zijn, zodat we het evangelie waardig kunnen wandelen en verkondigen. Maar die eensgezindheid die kan alleen bewerkstelligd worden door de eensgezindheid die we hebben met Christus. Dus voordat hij het gaat hebben over hoe intern eensgezind te worden, stelt Paulus eerst 4 retorische vragen. Doet hij eerst 4 retorische uitspraken. Die eigenlijk zo overduidelijk met een volmondig ja beantwoord moeten kunnen worden, dat de oproep die daarna komt vanzelfsprekend is. Maar elke retorische vraag die hij in vers 1 en 2 stelt, of sorry, in vers 1 stelt, begint met een als. En dat is een beetje een lastig woord in het Nederlands, want als geeft vaak een beetje een gevoel van twijfel aan. Van het kan zo zijn of het kan niet zo zijn. Maar zo moeten we het niet lezen. Dit woord als moeten we lezen als aangezien of ervan uitgaande dat. Ja, dus het is een zekerheid. Dit is wat een feit is, maar Paulus zegt dit meer om ons te herinneren, mochten we het vergeten zijn. Ja? Mochten we niet meer weten wat we hebben in Christus en daardoor vergeten hoe we met elkaar om behoren te gaan en daardoor niet eensgezind kunnen zijn. Zegt Paulus hier vier verschillende dingen. Het eerste wat hij zegt, de eerste retorische vraag is dit. Hij zegt, als er dan enige bemoediging is in Christus. Is er bemoediging en troost in Christus? 2 Korinthe 1 vers 5 zegt, want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. 2 Thessalonicenzen 2 vers 16 zegt dat God ons eeuwige troost gegeven heeft. Dus is er bemoediging te vinden in Christus? Is er troost te vinden in Christus? Ja, natuurlijk. Maar de vraag is, ervaar je die bemoediging en troost ook? En wat voor invloed heeft die waarheid op je als je zijn vertroosting nodig hebt? In tijden van nood. Bemoedigt het je om verenigd te zijn met hem? Dat je in zijn aanwezigheid kan zijn? Dat je kan weten en mag weten dat je zijn kind bent. Er is veel bemoediging, maar voel je die ook? Tweede retorische vraag. Als er enige troost is van de liefde. Elke christen mag weten wat de troost van Jezus' liefde is. Weten dat je geliefd bent door God, maar ervaar je die liefde ook. God houdt van je. God houdt van je. Sta daarbij stil. Ja, de schepper van het heelal, de schepper van alles, almachtig, heilig, perfecte God, houdt van ons. Sterker nog, hij kan niet stoppen met van ons te houden. Er is niets wat wij kunnen doen waardoor hij minder van ons gaat houden. En hij houdt zoveel van ons, dat zelfs toen we al een vijand of nog een vijand van hem waren, dat hij zijn zoon zond om voor ons te sterven. Ja. Om een relatie met ons te willen hebben. Dat is hoeveel God van ons houdt. Altijd. Onder elke omstandigheid. Waar we ook doorheen gaan. Maar ervaar je dat? Ervaar je de troost die er is te vinden in de liefde van Christus? Derde vraag. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als we in Jezus zijn, dan wordt onze geest vernieuwd en wordt het verenigd met de Heilige Geest. Dan mogen we fellowship hebben met de Heilige Geest. Waar we vreugde en troost en waarheid mogen ervaren. Gods liefde wordt door de Heilige Geest in ons hart uitgestort. Voel je de realiteit van de Heilige Geest in je? Hoe aanwezig is Hij? En in hoeverre betrekken we Hem bij alles wat we in het dagelijks leven doen? En de laatste vraag is als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn. Er zijn twee termen. Innige gevoelens zijn gevoeligheid tonen voor de noden en de gevoelens van anderen. En ontfermingen is dat we verdriet van anderen voelen en willen verhelpen. Dus wanneer onze broeders en zusters door moeilijkheden heen gaan, door pijn heen gaan, door verdriet heen gaan, door leed heen gaan, hoe spontaan verlangt ons hart er daarna om hem of haar te helpen? Johannes 13 vers 35 zegt, hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Voel je een diep vermogen tot liefde voor je broeders en zusters in Christus. Dus hoe zou jij voor jezelf deze vier vragen beantwoorden? Ik denk eigenlijk dat je dit moet zien als vier geschenken die God aan ons geeft als discipelen. De bemoediging van Christus, de kroost van zijn liefde, de gemeenschap met de geest, de ontferming en compassie van God. En die vier geschenken die zijn echt. Ja, die komen van Jezus tot ons. En die zijn ons gegeven om in ons een diepe en blijvende eenheid in hart en ziel en geest te creëren. En onze gedachten in te stellen op hetzelfde. Namelijk om op een manier te leven dat het evangelie waardig is en zij aan zij te strijden voor het geloof. Vers 2. Maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Paulus had een grote vreugde voor deze gemeente. Dat lezen we in het begin van hoofdstuk 1 al. Hij wist dat deze gemeente ja kon antwoorden op deze vier stellingen. Maar hij wilde dat zijn vreugde compleet zou zijn, doordat ze volkomen, volmondig ja konden zeggen op deze vier stellingen. En dat is een goede vraag voor een ieder van ons. Kunnen we ja antwoorden op deze stellingen? Of kunnen we met een volmondig ja antwoorden op deze stellingen? Ja. En als we niet volmondig met een ja kunnen antwoorden, zijn we er dan bereid om er alles aan te doen om dat wel te gaan doen, om zodanig de vreugde van Jezus compleet te maken. Als je kijkt naar dat eerste vers met de vier stellingen, dan zie je in het tweede vers dat er vier stellingen tegenover gezet worden. Een soort van vier resultaten van het eerst en dan vier doelen van het tweede. Onze eensgezindheid met Christus moet leiden tot eensgezindheid binnen de gemeente. Ik was voor mezelf, die vier stellingen was ik zeg maar naast elkaar aan het zetten en aan elkaar aan het koppelen. Om een beetje een beter beeld ervan te krijgen. En ik had ze opgeschreven vanuit de eerste persoon, maar dan opgeschreven vanuit de eerste persoon van Jezus. Want dat gaf mij gewoon een goed beeld. Maar ik wil dat met jullie voorlezen, want ik denk dat daardoor misschien iets makkelijker voor ons is om aan elkaar te knopen. Dat we daar een beetje een beter beeld van krijgen wat het is wat Jezus van ons vraagt hier. Dus de vier stellingen gekoppeld aan vers 2. Vanuit de perspectief van Jezus. Als er dan enige bemoediging is in mij, maak mijn blijdschap dan volkomen en wees eensgezind onder elkaar. Als er dan enige troost is van mijn liefde, maak mijn blijdschap dan volkomen en heb diezelfde liefde voor elkaar. Als er dan enige gemeenschap is van mijn geest, maak mijn blijdschap dan volkomen en wees één van ziel met elkaar. En als er dan enige innige gevoelens en ontfermingen van mij zijn, maak mijn blijdschap dan volkomen en wees één van gevoelen voor elkaar. Als Filippenzen was het hun doel, het doel wat ze moesten nastreven, om eensgezind te zijn, om de vreugde van Paulus daardoor compleet te maken. Want een eensgezinde gemeente is een geduchte gemeente in het strijden tegen de vijand. Want dat betekent dat ze stand kunnen houden in de strijd. Stand kunnen houden in vervolging, waar we gisteren zo mooi over gehoord hebben. Stand te houden tegen valse leer, dat we daar niet door weggevaagd worden. Deze vier geschenken, deze vier doelen, om die tot uiting te laten komen, om die te laten bloeien in ons als gemeente, moeten we één ding goed realiseren. En dat is dat we moeten realiseren wat de identiteit van de gemeente is. Niet specifiek van onze gemeente, maar voor elke gemeente. En we moeten ons realiseren dat de identiteit van de gemeente eensgezindheid is. Dat is ons onderscheidende kenmerk. En als we eensgezind zijn onder elkaar, dan volgt de rest vanzelf. Dan is er liefde voor elkaar. Dan zijn we één van ziel met elkaar. Dan zijn we één van gevoelen voor elkaar. Maar als identiteit, als eensgezindheid de identiteit is van ons als gemeente, hoe leven we dan vanuit die identiteit? Hoe ziet die eensgezindheid eruit? Hoe zorgen we er nu voor dat we ons ook daadwerkelijk als één lichaam gaan gedragen en gaan bewegen? Ja? Met één liefde en één ziel en één geest. Hoe zorgen we ervoor dat er geen verdeeldheid is binnen het lichaam? En hoe spannen we ons daartoe in? Hoe doen we dat? Vers 3 en 4. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Deze uitspraak van Paulus gaat compleet tegen onze cultuur in. Ja, onze wereld bestaat, onze wereld floreert door zelf. Ja, zelfhulp, zelfvertrouwen, zelfliefde, zelfontplooiing. En zo kan je nog 20, 30 andere termen bedenken. Allemaal zelf. Niet nederigheid. Ja. Nederigheid is in de wereld geen deugd. Is niet iets wat te vinden is. Is niet iets waar mensen naar op zoek zijn. Waar ze zich naar willen uitstrekken. En dus, als dit van ons gevraagd wordt, moeten we in opstand komen. We moeten in opstand komen tegen onze eigen zondige natuur. We moeten in opstand komen tegen de cultuur waarin we leven, die allemaal zeggen dat het gaat om ons, het creëren van ons eigen lot. Dat het leven gaat om onze rechten en onze visie en onze roeping. Dat het leven gaat om ons en hoe goed het met ons gaat. Ja, en dat het allemaal gaat om onze eer en onze glorie. En we moeten in opstand daartegen komen, want het is simpelweg niet waar. Dus wat Paulus hier doet in deze twee versen is dat hij ons een waarborging voor de liefde geeft. Hij geeft ons de activiteit die voortvloeit uit onze identiteit van eensgezindheid. En Paulus zegt twee dingen. Hij zegt eerst iets negatiefs. Ja, hij zegt eerst, doe niets uit eigen belang of eigendunk. Niets. En niets is een stuk minder dan een beetje. Ja? Doe niets. Maar ik denk ook dat hij zegt, denk niet. Want het is zowel eerst ons denken wat tot niets moet komen daarin, zodat ook ons handelen daarna tot niets moet komen daarin. Ja, we moeten zowel onze gedachten als onze acties beschermen tegen eigenbelang en eigendunk. Eigenbelang en eigendunk zijn misschien wel het kloppend hart van onze zondige natuur. En die stellen zichzelf tot doel om onszelf en onze ambities en onze doelen altijd vooraan te zetten. Ten koste van anderen. En om altijd een te hoge pet op te hebben van onszelf, wat nergens op gebaseerd is. Willen we dus ook maar enigszins in de buurt komen van eensgezindheid, dan is dit het eerste wat moet stoppen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk. Dus laten we naar die twee woorden kijken. Eigenbelang. Dat woord vinden we op een paar andere plekken in het Nieuwe Testament terug. En als we naar die plekken kijken, geeft het denk ik een iets beter beeld van wat we met dat woord moeten. In dezezelfde brieven, Filippenzen hoofdstuk 1, vers 16 en 17, gebruikt Paulus dat woord eigenbelang. En dan zie je dat verkondigers die door eigenbelang worden bepaald, tegengesteld worden gezet aan de verkondigers wiens motivatie liefde is. Dus eigenbelang wordt tegenover liefde gezet. In Romeinen 2, vers 8, staat er dat mensen die door eigenbelang worden bepaald, degene zijn die de waarheid niet gehoorzamen. Ja, die de waarheid niet gehoorzamen. Jacobus hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 17. Daar staat eigenbelang beschreven als een kenmerk van valse wijsheid. Een wijsheid dat aards, niet geestelijk en zelfs demonisch is, staat er. En dan staat er ook dat waar eigenbelang is, is wanorde en allerlei kwade praktijken. En als laatste, Galaten 5, vers 20, schrijft Paulus dat eigenbelang een van de werken van het vlees is. En dat staat omschreven als egoïsme, daar hetzelfde woord. Ja. Dus we hebben eigenbelang wat tegengesteld wordt aan liefde, de waarheid niet gehoorzaamd, aards en demonisch is, wanorde met zich meebrengt en een werk van het vlees is. Daarom zegt Paulus, doe niets uit eigen belang. Tweede woord, eigendunk, betekent letterlijk lege of ijdele glorie. Als je het woordenboek zou openslaan op het woord eigendunk, dan staat er een overdreven hoge mening van iemands eigen kunnen of belangrijkheid. Een overdreven hoge mening van iemands eigen kunnen en belangrijkheid. Galaten 5, vers 26 zegt Paulus, laten wij geen mensen met eigendunk worden. Geen mensen met eigendunk worden. En een goed voorbeeld van eigendunk in het schrift is Diotrephes in 3 Johannes vers 9, die het gezag niet erkende, zichzelf belangrijker vond en daardoor verdeeldheid bracht binnen de gemeente. En dus eigen belang en eigendunk moeten compleet stoppen in ons. Tot niets worden in ons doen en in ons denken. En hoe doen we dat? Tweede helft van die twee versen, waar Paulus positief zegt: laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Als eensgezindheid de identiteit van de gemeente is, dan is nederigheid de activiteit van de gemeente. Wat is nederigheid? Ik denk ten eerste dat we nederigheid niet moeten verwarren met valse bescheidenheid. Het is niet anderen ten onrechte beter dan onszelf zien. Maar juist een juiste inschatting van onszelf hebben, kijkende naar onze zwakke en sterke eigenschappen. Romeinen 12 vers 3 zegt in de Willibrord-vertaling, denk ik, het heel mooi. Daar staat daar: acht u zelf niet hoger dan u kunt verantwoorden. Acht u zelf niet hoger, ook niet lager denk ik, maar niet hoger dan dat u kunt veranderen. Met andere woorden, niet onszelf ook vergelijken met anderen. Daar gaat het niet om bij nederigheid. Schrijver C.J. Mahaney, die een boek geschreven heeft over nederigheid, die zegt: nederigheid is onszelf eerlijk beoordelen, gelet op Gods heiligheid en onze zondigheid. Einde citaat. En Paulus past dit op twee manieren toe. Ten eerste zegt hij: laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Voortreffelijker achten. Andere Nederlandse vertalingen zeggen: belangrijker achten. Uitnemender achten. Hoger achten. Heel veel Engelse vertalingen zeggen beter achten. Maar al deze woorden, als je erover gaat nadenken, al deze woorden geven in bepaalde mate een vergelijk aan. Een vergrotende trap. Ja? Belangrijker, uitnemender, hoger, beter. Ja? De ander voortreffelijker, belangrijker, uitnemender, beter achten, beter vinden, beter beschouwen, beter als beter aanmerken. Maar ik denk niet dat dat is hoe Paulus wil dat we hier naar kijken. Ik denk niet dat Paulus wil dat we een vergelijk maken tussen de een en de andere persoon als het gaat om nederigheid. Ja, dus als Paulus zegt: laten we in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf, denk ik dat Paulus meer bedoelt simpelweg de ander aan onszelf voorbij laten gaan. De ander aan onszelf voorbij laten gaan. Want nederigheid trekt geen vergelijk. Kijk niet naar het verschil. Ja? En kijk niet naar positie. Want er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die goed doet. En we zijn alle één in Christus. En dus maakt het helemaal niet uit of we de ander gewoon simpelweg voorbij laten gaan, want er is geen verschil in Christus. En elke vorm van vergelijk, ook in ons hoofd, draagt onbewust eraan bij dat we het mogelijk maken om eigendunk of eigenbelang te hebben. Want als jij gaat zeggen van: nou, ik ga jou uitmuntender achten, dan ga je misschien ook onbewust denken en zeggen: oh, deze persoon acht ik nu uitmuntender dan mij. Maar we moeten juist geen vergelijk maken. We moeten gewoon simpelweg denken: er zit geen verschil tussen jou en mij, dus ik laat jou gewoon voorbij gaan. Ja. We moeten zo oppassen dat we niet in onze nederigheid, zeg maar, de ander weer meer achten dan onszelf. Of onszelf lager inschatten dan de ander. Maar juist geen vergelijk maar. Simpelweg de ander voorbij laten gaan aan ons. Zodat alle eigendunk en alle eigenbelang in ons tot niets kan worden. Dat is het eerste wat hij zegt. Het tweede wat hij zegt is: laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Dus waar het eerste stuk meer over ging hoe we niet naar elkaar moeten kijken, gaat het tweede stuk er juist over hoe we wel naar elkaar moeten kijken. Als we niet denken en handelen in eigen belang en eigen dunk, maar in nederigheid, dan hebben we een meer gebalanceerd beeld van onszelf en onze noden. En ontstaat er ruimte om de noden van anderen te zien. Sterker nog, dat woord oog hebben voor betekent letterlijk onszelf tot doel stellen om naar anderen te kijken. We moeten het onszelf tot doel stellen om naar anderen om te zien. En als we allemaal eensgezind onszelf tot doel stellen om naar anderen om te zien, dan hoeven we helemaal ook niet onze ogen op onszelf te houden, want dat wordt voor ons gedaan. Ja, met andere woorden, de activiteit van nederigheid hierin is de spreekwoordelijke nagel in de doodskist van eigen belang en eigendunk. Want we kijken niet meer naar onszelf, houden niet meer het oog op onszelf, maar we hebben het oog meer op de ander. Dat betekent niet dat we niet voor onszelf en onze eigen zaken behoren te zorgen, maar het betekent wel dat we daardoor elkaars lasten kunnen dragen en zo de wet van Christus vervullen. Dit is wat Paulus denk ik zegt. En het is belangrijk om te begrijpen, zodat we het goed kunnen toepassen. Bij Gods genade nederigheid nastreven begint met een persoonlijke gehoorzaamheid. En ieder van ons moet voor zichzelf een beslissing maken om nederigheid na te streven. Maar het kan alleen maar uitgewerkt worden in de context van gemeenschap. In de context van fellowship met elkaar. Dus hebben we elkaar nodig in het streven van of naar nederigheid. Als nederigheid betekent om andermans behoeften boven onze eigen behoeften te zetten, dan hebben we dus elkaar nodig om dit te doen. En als een ieder van ons besluit om voor zichzelf nederigheid na te streven, zoals Paulus hier van ons vraagt, dan zal dat leiden tot de eensgezindheid waar Paulus hier over heeft. Door Gods genade. Niets maakt een gemeente sterker en gezonder dan nederigheid. Niets breekt en vernietigt een gemeente sneller dan hoogmoed. Als eensgezindheid onze identiteit is als gemeente, dan is nederigheid de brandstof die onze identiteit als gemeente voedt. Dus teruggaan naar wat Paulus helemaal aan het begin zei, of bedoelde. Als discipelen van Christus zijn we deelgenoot van een verhaal van epische proporties. En God spoort ons aan te leven in overeenstemming met het evangelie. Waardig aan het evangelie. En we mogen samen eensgezind strijden voor het evangelie. Om extern eensgezind te zijn in de strijd. Door eerst intern eensgezind te zijn van geest. Door onszelf tot niets te maken als het gaat om eigen belang en eigendunk. En in alle nederigheid onszelf tot doel te stellen om het oog te hebben voor de ander. We hebben elkaar nodig om eensgezind te strijden. We hebben elkaar nodig om nederig te zijn en te worden en te blijven. Dus ik denk wat dat betreft is de gemeente een soort oefenterrein. Ja, waar we veilig en vol overgave elkaar mogen helpen en bemoedigen en aansporen om te groeien in nederigheid. Terwijl we ons vastklampen aan Jezus, omdat Hij het zo waard is. En als je nog niet vastgeklampt hebt aan Jezus, dan is vandaag het moment om dat te doen. Stel het niet uit, want Hij is het simpelweg waard om aan vast te klampen. Kies voor Hem. Ervaar de bemoediging en de troost van zijn liefde en zijn geest en wandel waardig aan het evangelie. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw woord, Vader. Ik dank u dat u zo levendig spreekt in uw woord, Heer. Dat het woord leeft in ons hart mag komen en een verandering teweeg mag brengen, Vader. Doe dat in ons hart vanochtend, Vader, als u het hierover heeft, Heer. Bewerk ons hart als het gaat om niets te worden als het gaat om eigendunk en eigenbelang, Vader. Geef ons inzicht, Heer, door uw geest in ons hart, Vader, waar we vanuit eigen belang of eigendunk handelen of denken, Vader. Zodat we daarmee aan de slag kunnen, zodat we dat mogen afleggen, Heer. Om op die manier nederigheid na te jagen. Heer, help ons dat te zien in ons hart. Heer, help ons om eensgezind met elkaar te kunnen strijden, Vader. Help ons om eensgezindheid na te jagen. Help ons om dat te zien als de identiteit van onze gemeente, Vader. Help ons om te zien dat we dat mogen najagen met elkaar. Dat we elkaar daarvoor nodig hebben, Heer. Heer, ik bid hier dat u een werk doet in ons hart. Heer, en in ieder hart van ons, Vader, in onze gemeente. Om meer nederigheid na te jagen. Om meer en meer dit af te leggen, Heer. Zodat we kunnen strijden met elkaar. Dat we voor elkaar kunnen zien. Dat we een oog hebben voor de ander, Heer. Dat we de ander belangrijker, uitnemender en hoger mogen inschatten dan onszelf, Heer. Door simpelweg elkaar voorbij te gaan daarin. Heer, en de ander voor te laten. Niet omdat de ander beter is, Heer, maar omdat we gelijk zijn in u, Heer. Heer, ik bid dat u dat in ons doet. Vader, help ons daarin. Help dat ons om te wandelen op een manier die waardig is aan het evangelie, Vader. Mag dat zijn dat we dat als een rode draad door ons leven zien, Heer. Dat als we 's ochtends opstaan, Heer, dat u ons daarin helpt herinneren, Vader. Om die dag waardig te wandelen. Heer, wat dat ook betekent, Vader. Dat we u groot mogen maken. Dat we meer geduld mogen hebben. Dat we mogen groeien in de kennis van u, Vader. Dat we u in alles mogen behagen, Vader. Heer, doe dat in ons hart. Doe dat in ons midden, Heer. Trek ons naar uzelf toe. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen.